hard werken is nog nooit iemand dood gegaan. Nou, dat neem je allemaal mee. Dat is een beetje Calvinistische inslag. Kwetsbaar zijn omdat je ziek bent, dat kende ik eigenlijk niet. Een journalist zit vaak achter in de zaal met een opschrijfboekje stil te zijn en schrijft een stukje en dat komt de volgende dag of de dag erop in de krant. En een burgemeester komt een zaal binnen, moet altijd op voor zijn stoel gaan zitten. Ja. En die krijgt altijd het woord. Dus dat heb ik echt ook wel moeten leren en aan moeten wennen.
Welkom bij aflevering 34 van Barberio Podcast. Vandaag ga ik in gesprek met oud-burgemeester Pieter Broertjes, oud-burgemeester van Hilversum, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant. Voordat wij in gesprek gaan, wil ik jullie nog even verzoeken om te kijken naar de community die ik zojuist heb uitgebracht, waar je voor €5 per maand lid kan worden. Dat heb ik uitgevonden omdat ik meer in verbinding wil komen met de mensen die mij volgen, die naar de podcast luisteren, die wel wat hulp kunnen gebruiken in hun reis naar de verbetering van je fysieke en mentale gezondheid. Er worden events georganiseerd waar je dus als eerste toegang op krijgt. Ijsbaden, ademhalingssessies. Training om je fysieke en mentale gezondheid te verbeteren. Dus het is best wel allesomvattend. De bijdrage heb ik geprobeerd zo minimaal mogelijk te houden. Leuk als je even kijkt. Je kan via mijn Instagram kun je daar lid worden of in ieder geval een kijkje nemen. Als je mij wat langer volgt, wellicht dat het je aanspreekt. Zo niet, zou ik zeggen, geniet van deze podcast. Pieter, welkom.
Dankjewel.
Het is geen nieuw terrein voor jou. Jij traint hier nu bijna 2 jaar inmiddels alweer.
Ja.
Dus gaat volgens mij wel goed.
In de martelkamer, zoals ik het noem.
Ja, in de martelkamer. Nou goed, de mensen die mij ook op LinkedIn volgen, die hebben de berichten die jij schrijft. Berichten uit de martelkamer, tussen aanhalingstekens. Ja. 15 artikelen heb je geschreven. Inmiddels is de laatste, als deze podcast uitkomt, staat al online. Ja. En komt er van de zomer een boekje over uit. Voor de mensen die het leuk vinden. Die kunnen een berichtje sturen en dat verkrijgen. Maar goed, waar ik het vandaag natuurlijk met jou over wil hebben. Je hebt een gigantische reis achter de rug.
Ja.
Ik
zit er nog middenin eigenlijk.
Je zit er nog middenin. Je hebt ontzettend veel levenservaring. En wat ik vooral interessant vind, ook de reden waarom ik je heb uitgenodigd, is dat je best wel wat tegenslagen hebt moeten overwinnen. Je hebt lief en leed meegemaakt. Je bent in het Koningshuis geweest. Veel besproken natuurlijk, dat stukje. Je hebt met politici gewerkt. Maar je hebt ook met mensen gewerkt die, als het ware, om het even zo te zeggen, aan de rand van de afgrond zaten. Ja. Dus je hebt heel veel kanten gezien. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat zich een beetje in jouw leven heeft gevormd. Wat merkte je aan deze mensen bijvoorbeeld? Als het contrast zo groot is, kun je daar bijvoorbeeld gemeenschappelijke dingen in herkennen?
Nou ja, je beseft zelf eigenlijk dat je plotseling aan de beurt kan zijn. Ik was helemaal niet gewend aan ziek zijn. Ik was eigenlijk nooit ziek.
Mm-hmm.
Griepje daar gelaten. En nu opeens werd ik doodziek, letterlijk.
Ja.
En dan staat je hele leven wel op zijn kop.
Mm-hmm.
En daar heb ik me eerst tegen verzet. Zo, waarom overkomt mij dat nou? Die hersenontsteking. Het is ook een heftig virus. Ook niet ongevaarlijk. Dus ja, je komt opeens in een andere kwadrant terecht eigenlijk. En je merkt dus hoe kwetsbaar je bent als mm-hmm. mens.
Ja.
En ik als journalist schreef ik daar wel over. Ook over wat andere mensen overkomt. Als burgemeester ontmoet je mensen die ziek zijn geworden. Maar je beseft nooit dat jij zelf ook opeens aan de beurt kan zijn. En dat was nu het geval. Dus dat is een heftige periode. Daar zit ik eigenlijk nog midden in. Het is 2 jaar geleden gebeurd. Ja. En ik dacht, nou, de artsen zei toen van, u moet zeker een jaar rekenen. Toen dacht ik, nou, een jaar. Zeg, jongens, kom op, ik ga over 2 maanden weer aan het werk.
Ja.
Dat heb ik overigens wel gedaan. Na 3 maanden ben ik weer aan het werk gegaan. Omdat ik graag als burgemeester ook afscheid wilde nemen. Het was in mijn laatste jaar van mijn burgemeesterschap in Hilversum. En ik wilde graag via de voordeur netjes weg. En dat is ook gelukt. Maar ja, daar heb jij aan bijgedragen. Daar hebben veel mensen aan bijgedragen. Mijn vrouw, mijn kinderen. Maar ik ben nu 2 jaar verder en ik ben eigenlijk nog steeds wel in confrontatie met de gevolgen van die ziekte.
Ja.
En het woord acceptatie zal al een paar keer vallen van nou, want dat is toch wel de kern van het herstelproces ook.
Ja.
Je moet accepteren dat ziekte voortaan, of die ziekte die mij getroffen heeft, voortaan bij je hoort. En zoals Vigo Waas heeft ook wel eens een interview gegeven voor de Volkskrant. En die ook een hersenaandoening heeft gehad. En die zegt, de oude Figueroa's komt nooit meer terug. Toen ik dat las, dacht ik, nou, dat ga ik nooit zeggen. Nou, ik zeg het nu al. De oude Pieter komt niet meer terug. Je hebt het me dat ook vaak voorgehouden. En omdat ik die nieuwe Pieter eigenlijk helemaal niet acceptabel vond. Nou, daar gaat dit gesprek ook over. Of dat nou wel opschiet of dat het niet opschiet.
Ja.
Maar dat is acceptatie.
Ja, het is natuurlijk begin 2021 liep je hier binnen.
Ja, februari.
Februari en een paar maanden later was je eigenlijk doodziek. En was even kort de twijfel of je het überhaupt zou overleven of niet. En vervolgens wordt dan duidelijk dat het wel het geval is. En dan het eerste wat je dan eigenlijk denkt is je wil zo snel mogelijk weer herstellen om je termijn als burgemeester af te sluiten. Op je eigen voorwaarden. Dus eigenlijk met opgeheven hoofd het strijdveld verlaten.
Ja, precies.
En dat was je niet gewend. Neem je dan ook bijvoorbeeld dingen mee die je in het leven hebt geleerd? Bijvoorbeeld van politici of vanuit mensen die je hebt ontmoet in het Koningshuis? Of juist misschien de gewone burger?
Mijn opvoeding ook wel. Ik ben nogal weerbaar opgevoed. Mijn vader was erg voor dat we weerbaar zouden samen, met zijn twee zusjes en ik, weerbaar in de samenleving zouden staan.
Mm-hmm.
Was zelf officier en dus redelijk streng. En mijn moeder meer de emotionele kant. Maar die was ook wel streng opgevoed en heeft ons ook streng opgevoed. Van ja, ziek zijn, zolang je kan lopen, ga je naar school. Dat was altijd haar basisuitgangspunt.
Mm-hmm.
En dus ik ben niet veel dagen thuis gebleven. En mijn grootvader, die was huisarts in Hilversum. En die zei altijd van, hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Nou, dat neem je allemaal mee. Dat is een beetje Calvinistische inslag.
Ja.
Dus kwetsbaar zijn omdat je ziek bent, dat kende ik eigenlijk niet. En daaraan toegeven, dat accepteren, dat was eigenlijk niet zo gebruikelijk bij ons thuis.
Ja.
Dus dat neem je wel mee.
Had je daar eerder ooit nadelen van ondervonden, van die manier van opvoeding?
Nou, eigenlijk niet. Ik heb me er wel bij senang gevoeld. Want ik dacht, nou ja, ik kan. Je bent daardoor wat strijdbaarder in het leven.
Mm-hmm.
Maar ja, als dit gebeurt, dan zet het je leven toch behoorlijk op zijn kop. Als je opeens. En het gekke is ook dat in het begin ik dat eigenlijk nauwelijks door had. Ik was ook een tijd lang een beetje comateus. Niet echt van de wereld, maar toch wel zo niet erbij. En ik herinner me nog dat ik in het ziekenhuis terechtkwam en dat verpleegsters tegen me zei, meneer Broertjes, u bent heel erg ziek. En ik dacht, wat zeuren die mensen toch? Ik heb geen uitval.
Ja.
Ik heb een beetje hoofdpijn, maar verder viel het wel mee.
Mm-hmm.
Nu besef ik veel beter wat ze bedoelden te zeggen. Namelijk dat er toch wel sporen zijn achtergebleven. Geheugen, wat gaat in je herinnering. Je energieniveau is anders dan daarvoor. Nou ja, ik train niet voor niks 2 keer in de week in de martelkamer. Een uur lang, omdat dat mijn lichaam gezonder maakt. Ik was 10 kilo afgevallen. Mijn spieren waren slapper. Nou, dat moest allemaal weer bijkomen. Of moet ik zeggen. Dat moet allemaal weer bijkomen. Daar zijn we nog steeds druk mee bezig.
Ja.
En dat heb ik nooit voorzien eigenlijk. Dat zo'n lange nasleep zou hebben.
En mensen die nu luisteren en denken van ja, ik herken dat wel. Ik ben ook vrij streng opgevoed met de harde hand tussen aanhalingstekens. Maar wel van kom op, schouders ronden en gewoon doorgaan. Wat zijn dingen die je misschien nu in de toekomst anders zou doen? Of zou je een boodschap hebben voor mensen die altijd maar doorgaan? Zie je daar dan?
Nou ja, toch, het heeft mij nu overvallen. Dat doet het wel vaker natuurlijk, zo'n ziekte.
Ja.
Maar je daar toch wat meer rekening mee houden dat het jou ook kan gebeuren. Dat we toch heel kwetsbare wezens zijn.
Ja.
Daar moet je ook wat ouder voor worden om dat te beseffen. Maar dat het zo hard zou binnenkomen, dat had ik toch ook niet voorzien eigenlijk.
Heb jij signalen gemist voor je gevoel voordat je ziek werd, waar je misschien aan kon herkennen van nou, ik ben vatbaar of kwetsbaar om eventueel ziek te worden?
Nou ja, jij hebt opgeschreven in het boekje wat we samen gaan uitgeven, dat ik ook al niet fit was toen ik me meldde hier. Dus zo voor mijn ziekte. Ik was een tank. Ik ging altijd maar door. Want er was wat grote verantwoordelijkheden rusten op mij. Als hoofdredacteur van de Volkskrant, maar ook als burgemeester. En ik zat in een soort cyclus van, ja, je moet niet opgeven. Je gaat door.
Mm-hmm.
Maar dat soms ten koste ging van je gezondheid. Ja, dat kijk ik nu wat kritischer naar dan in de tijd dat het gebeurde.
Mm-hmm.
Maar jij zag dat al wel, dat er wel wat achterstallig onderhoud was te doen.
Ja, en Vaak is dat als buitenstaande die niet midden in die situatie zit, makkelijker te zien. Ja. Daarnaast is het natuurlijk ook, ja, de mensen die hier binnenkomen met bepaalde klachten, is natuurlijk aan mij om daar dan blik op te werpen, ja, en dat te spiegelen.
Terwijl ik natuurlijk aan mijn huisarts heb gevraagd, is het nou, heb ik het nou veroorzaakt, die virusinfectie? En die zei steeds toch, nee, je hebt gewoon pech. Ja. Dat is natuurlijk die verklaring hoor ik liever dan dat ik hoor van jou bijvoorbeeld. Daar ging ons gevecht ook vaak over.
Ja.
Van ja, je bent zelf ook mede door. Hè, de man met de hamer ben je zelf.
Ja.
Een van de stukjes die ik geschreven heb. Ja, dat is een confrontatie, een spiegel die je voor je houdt. Die ik enerzijds ook wel nodig heb om dat herstelproces verder te werken. Verder aan te werken. Maar wat ik ook wel confronterend vind.
Ja.
Want ik vind de oude Pieter, om het nou maar zo te zeggen, die heb ik nog niet helemaal afgeschreven. Maar goed, jij zegt, ja, die heeft jou niet zoveel te bieden meer. Dus richt je maar op die andere Pieter die wat zorgvuldiger met zijn lijf en zijn brein omgaat. Dan ben je wat minder vatbaar voor dit soort ongelukken. Nou, dat kan zo zijn. Dat gaan we ontdekken.
Ja, daarom. Ik ben wel van mening ook dat het misschien niet een directe oorzaak is. Is dat pech en geluk, dat het altijd iets is wat je een beetje afdwingt. En als je zoveel opgebruikt van je energie, je stresslevels een beetje negeert, je fysieke gesteldheid, daar vooral ook. Ja. Hè, kun je het aan zien of mensen fatsoenlijk kniebuigingen kunnen maken of een sit-up. Dat is vaak ook wel een reflectie van hoe gezond iemand is fysiek.
Jij draait het vaak om, dan zei ik van nou, ik kan mijn lichaam niet meer vertrouwen.
Mm-hmm.
En dan zei je nou, heeft jouw lichaam zich jou wel kunnen vertrouwen al die jaren dat je eigenlijk maar doorging?
Mm-hmm.
Daar ben ik wel kritisch op geworden. Dat ik dat stapelen van activiteiten, wat ik gewend was in mijn decennia lang, gewoon ook niet nee willen zeggen.
Ja.
Niet kunnen zeggen, omdat je toch graag mensen tegemoet wil komen.
Mm-hmm.
Dat zijn elementen van de remake van waar ik mee bezig ben.
Ja.
En waar Pilatzek ook wel de mindset man, waar we samen naartoe zijn geweest in Scheveningen, om met honderden mensen te mediteren. Die ook zeggen, nee zeggen, vinden de meeste mensen het allermoeilijkste wat er is. Nou, dat vind ik nog steeds. Maar ik moet het wel doen, want het heeft toch een beschermende factor.
En wat vind jij zo moeilijk, of waarom vind je het zo moeilijk om nee te zeggen?
Nou ja, omdat je mensen niet teleur wil stellen. Ze vragen iets aan je, dan zeg je, nou, dat doe ik wel even. Dat stapelen van activiteiten, zoals jij dat ook noemt.
Ja,
dat heeft wel zijn grens. En die grens die ging ik vaak overheen. Ja. Omdat ik ook sterk was. En omdat ik vond dat ik dat moest zijn. Dat heeft weer met mijn opvoeding te maken ook, met mijn achtergrond.
Heb je ooit onderzocht wat dat dan, waarom je het zo lastig vindt om mensen niet te willen teleurstellen? Of wat dat dan precies is? Als je daar,
Ja, god, toch een beetje please gedrag. Dat je denkt van, nou, dan vinden ze me aardiger dan als ik nee zeg. Dan vinden ze me helemaal niet aardiger. En ik vond ook vaak de dingen die, ik heb twee banen gehad die allebei zijn nogal verschillende banen, journalistiek en bestuurlijk. Maar die allebei heel erg bij me pasten. Dus ik kon ook volop gaan. Dat burgemeesterschap, daarvan hebben heel veel mensen gedacht, god, is dat wel wat voor hem? Is dat niet te ceremonieel? Is dat niet te... Maar ik heb ervaren dat het een unieke positie is, waar je heel veel verschil kan maken als je de gebruik van je positie maakt. Dus niet dat je alleen maar op de zaak past, maar dat je ook echt probeert dingen te veroorzaken, te veranderen.
Ja.
Nou, dan is er zoveel te doen in een gemeente als Hilversum.
Ja.
Met je wethouders en je ambtenaren. Daar heb ik enorm van genoten. En dat past ook bij me. Omdat ik de mensen ook rechtstreeks benaderde, naar ze toe ging als ze mijn hulp nodig hadden. Toen ik ziek werd, kreeg ik ook dozen vol met reacties van kaartjes, brieven. En allemaal mensen zo van, u was er toen wij in de problemen waren. Nu bent u in de problemen, nou zijn we er voor u.
Ja, mooi.
Dat is fantastisch. Dat was echt fantastisch om mee te maken.
En hoe ga je dan bijvoorbeeld om? Want soms als je een bepaalde beslissing neemt, dan zijn bepaalde mensen blij en bepaalde mensen toch ook niet.
Ja.
Hoe ga je daar dan mee om?
Ja, nou ja, dat kon ik wel. Want ik vond dan het besluit. Ik zei wel altijd gezegd, ik stuur op resultaat.
Mm-hmm.
Dus ik vond het wel altijd belangrijk dat we voortgang maakten. Zo vaak zie je dat bestuur, de overheid, lokale overheid of de regionale overheid of de landelijke overheid, dat die niet geen boter bij de vis brengen, om het nou maar zo te zeggen. En niet zaken voor elkaar krijgen in de termijnen die ze zichzelf gesteld hebben. Dat geeft mensen ontzettend veel frustratie. En dus daar ben ik altijd verre van bezig. Dus als ik dacht, nou, ik moet die beslissing nu nemen En dan zijn er mensen die daar niet tevreden mee zijn. Nou ja, dan kan ik ze in gesprek blijven. Toch verbinden, blijven je gesprek, je argumenten noemen. En met mensen het gesprek aangaan. Dat is ook belangrijk. Dat je niet wegkijkt en denkt van nou, ik ben er niet.
Ja, precies.
Maar dat je die confrontatie wel aandurft gaan. Ik heb vaak voor zalen gestaan ook. Met vluchtelingenproblematiek, met van alles. Buurten die te laat bij een beslissing... Nou, is ook belangrijk dat je mensen er snel bij betrekt. In, aan de beginfase, niet aan het eind, maar in het begin.
Ja.
Nou, daarop letten en daar kan je als burgemeester ontzettend verschil maken.
Ja, oké, dat is mooi hoe je dat omschrijft. Want het is natuurlijk een niet altijd even dankbare taak. En even vaker waarschijnlijk ook wel, of misschien vaker wel. Maar je stelt natuurlijk altijd mensen teleur. En dan is daarin de essentie... is dat je niet wegloopt voor het gesprek. Je blijft met mensen in gesprek. Je geeft ze zo snel mogelijk een reactie.
En dat je ook kan laten zien wat het positief gevolg is van zo'n besluit. Ja. Wat mensen misschien in het begin dan niet zo zien zitten. Ik heb het ook wel eens gezegd van als je dingen doet waar je goed in bent, die je leuk vindt om te doen, dan krijg je daar energie van.
Mm-hmm.
Nou, dus dat is ook wel wat ik mijn hele leven gedaan heb eigenlijk.
Ja. En wat ik ook heel interessant vind, wat ik in ieder geval merk sinds ik je ken en wat ik terugmerk ook uit de reacties van alle inwoners van in ieder geval Hilversum die jouw berichten sturen. Ik heb niet alles gelezen natuurlijk, maar ik heb het allemaal wel meegekregen. Is de oprechtheid die je uitstraalt en jij doet dingen echt vanuit je hart, vanuit puurheid, oprecht. Is het ook wel eens anders geweest? Dat toen je bij de krant bijvoorbeeld werkte, dat je af en toe misschien ook over lijken ging en af en toe iets wat misschien niet...
Nee.
Het is altijd vanuit oprechtheid geweest.
Ja, toch wel. Ja, dat heb ik toch altijd wel nagestreefd. En dat, als je natuurlijk de baas bent, zo'n hoofdredacteur van de Volkskrant. Ik zei altijd overdag, dan is iedereen een beetje hoofdredacteur. Dan doet iedereen, bemoeit zich overal mee. Totdat het donker wordt. En dan moet die krant natuurlijk uitkomen, om 12:00 s'nachts. En dan moet die klaar zijn. En dan moeten de beslissingen worden genomen. Pats, boem. Een beroemde beslissing die ik zelf heb moeten nemen is de neergeschoten Pim Fortuyn, die op het Mediapark in Hilversum lag. En zet je die foto nou op de voorpagina of doe je dat nou juist niet omdat het zo schokkend is? Nou, dan is het. Toen was het al lang donker. Dan sta je er wel alleen voor. Maar goed, het is lonely at the top. Dat weten we ook allemaal.
Ja.
Ik loop daar niet voor weg. Die verantwoordelijkheid heb ik. Dat dragen van verantwoordelijkheid heb ik ook van thuis uit meegekregen. Dat het belangrijk is.
Wat gebeurt er? Of ja, dat weet je dan misschien niet als je dat altijd hebt gedaan. Maar wat is het. Wat is daar dan eventueel het gevaar van? Of ben je daar dan niet van bewust omdat je altijd voor verantwoordelijkheid hebt gekozen? Of zie je het wel eens om je heen als mensen hun verantwoordelijkheid niet dragen, wat er dan bij komt kijken?
Nou ja, dat wegkijken, wat we natuurlijk zoals we dat tegenwoordig noemen. Ook de koning zei het laatst nog in zijn toespraak van dat we niet moesten wegkijken naar de stikstofcrisis. Al die crisissen die er zijn, die zijn een deel veroorzaakt door onszelf, omdat we te laat hebben ingegrepen, omdat we eerder hadden moeten, het klimaat hadden we eerder moeten aanpakken. We wisten dan de hele gevolgen vanaf fossiel gestuurde economie,
mm-hmm.
met fossiele brandstof. En we hebben dat toch jarenlang, decennia lang laten gebeuren. En nu zitten we nu staan we voor de problemen die veel groter zijn dan we ze misschien op kunnen lossen. Dus wat dat betreft heeft het wel zijn voordeel om toch verantwoordelijkheid te nemen en besluiten op tijd te nemen.
Ja.
En dat kan je in dat lokale bestuur, is dat een hele mooie positie als wethouder, als burgemeester, kan je dat ook doen.
Ja, dus
ik vind het mooi dat ik dat heb kunnen waarmaken.
Ja, mooi. Ja, dus als je de problemen... Ja, die moet je dus eerst erkennen. Anders kun je er niks mee. Maar die dan gelijk eigenlijk bij de kern aan te pakken... of bij de start... Ja. Zorg ervoor dat je later niet met een veel groter probleem zit. Dat is eigenlijk het voordeel van.
En daar is soms moed voor nodig. En die moet je wel hebben.
Ja.
Nou, die heb ik.
Ja, en is dat iets wat je dan bewust... traint of oefent om die moed te hebben? Of ben je wel eens bang geweest op bepaalde momenten dat je dacht, dit durf ik niet en hoe ga je er dan mee om?
Nou, ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik dacht, nou, nu vandaag nog maar even niet, maar dan kijken we hoe we er morgen tegenaan. Het goede moment kiezen, dat is ook levenservaring.
Ja.
Ik ben ook blij dat ik in mijn tweede deel van mijn loopbaan burgemeester ben geweest.
Mm-hmm.
Toen ik 58 was pas, werd ik burgemeester in Hilversum. En niet op mijn 38ste. Want ik denk dat ik dan gewoon te weinig levenservaring had om bepaalde ingewikkelde, complexe besluiten die je moet nemen als bestuurder, waar je verschillende belangen moet afwegen. Daar heb je toch wel wat mensenkennis voor nodig en wat ervaring voor nodig. En dat heb ik dus op een goede manier aangevoeld, dat het die volgorde heeft gehad.
En wat zou je omschrijven als iets wat jouw ervaring het meest kenmerkt, jouw levenservaring? Dus springt er echt iets tussenuit dat je zegt van ja, deze ervaring zou ik willen dat nou ja, ik jou eerder had?
Ja, ik heb daar niet een direct voorbeeld van, maar verantwoordelijkheid dragen brengt dat met zich mee natuurlijk. Dat je beslissingen neemt die soms ook betwist worden.
Mm-hmm.
En dat mensen je daarop aankijken. Maar daar ben ik nooit voor weggelopen. Dat, ook als het moeilijk was in Hilversum, omdat je in een bepaalde buurt dan toch een beetje niet naar de mond praten, maar dat je zei, het moet echt gebeuren op deze manier. Het kan niet anders.
Ja.
Die brug of die tunnel, die moet nu aangelegd worden. En dat duurt 5 jaar ellende. Maar die 5 jaar ellende moeten we met elkaar. Ja, u woont niet in deze buurt. Ja, nee. Dat klopt. Ja, goed. Dus je moet daar soms ook maar een beetje doorheen.
Ja. En je kan er niet voor weglopen. Dat is in ieder geval wel
maar
wat.
Je moet er niet voor weglopen. Denk ja. Dan, ik doe het. Ik durf wel beslissingen te nemen.
Ja.
Dat moet ook wel, want anders kan je niet de eindverantwoordelijkheid dragen.
Ja, en heb je een tip voor mensen die wel moeite hebben om die moed dan op te kunnen brengen? Of die misschien angstig zijn om bepaalde grote beslissingen te nemen? Want ja, als iemand grote beslissingen neemt, dan ben jij natuurlijk wel.
Je omringen met goede mensen, dat is ook belangrijk. Ik heb altijd sterke adjuncten gehad bij de Volkskrant. Ik heb sterke wethouders gehad. En daar moet je niet bang voor zijn. Soms ben ik wel eens gewaarschuwd van ja, maar die is zo sterk, die gaat je overvleugelen. Nou, als je daar bang voor bent, dan gaat het ook gebeuren. Maar als je denkt, nou, dat gaat niet gebeuren, want ik heb mijn eigen authentieke kracht. En ik weet wat ik zelf kan. Dan is het juist prettig als je goede adviseurs om je heen hebt. Zodat je goede adviezen krijgt. Er zijn nog wel eens leiders die zich omringen met...
Ja-knikkers.
Ja, en dat is slecht. Dat is slecht voor het besluitvormingsproces.
Ja.
En je wordt er ook niet uiteindelijk betere bestuurder van. En... Daar ben ik nooit bang voor geweest.
Dus met sterke mensen om je heen.
Ja, ik heb het juist gezocht, die sterke mensen.
En,
geeft de kwaliteit van je besluitvorming een stuk omhoog.
Omdat je het dan beter moet onderbouwen. Ja.
Je krijgt de vragen van tevoren.
Ja.
Ewout van der Laan, die inmiddels helaas overleden oud-burgemeester van Amsterdam. Die is jarenlang mijn advocaat geweest bij de Volkskrant. En die heeft mij ontzettend veel geleerd ook, want dan belde hij me op. En dan had hij een zaak onder handen en die was lastig voor de Volkskrant. En dan begon hij vragen te stellen en dan moest ik de antwoorden geven. En dan zei hij na 3 keer de vragen, zei hij alle 3 foute antwoorden. Je moet opnieuw beargumenteren. Nou, dan kwamen die vragen weer opnieuw en dan moest ik aan de slag. En daar leer je ontzettend veel van door sterke tegenspraak te organiseren vooraf. Niet in de rechtszaak, maar vooraf. En daar was hij zo sterk in.
Mooi, ja. Dus
om je op scherp te zetten.
Ja. Nee, maar dat zijn wel natuurlijk mooie dingen die dan uiteindelijk ook jou...
Gevormd hebben,
inderdaad. Ja,
absoluut, ja.
En waar mensen wat mee kunnen. Want het is natuurlijk wel fijn als je mensen om je heen hebt die positief zijn.
Nou, die soms in aspecten beter zijn dan jij. Nou, dat is helemaal niet erg. Je kan niet alles op hetzelfde niveau.
Ja.
Op het hoogste niveau. Maar je hebt je eigen kracht. En dan vul je dat aan met mensen om je heen.
Mm-hmm. Ja, dat is mooi. Dus niet bang zijn voor de kracht van een ander, maar uitgaan van je eigen kracht.
En dat het uiteindelijke resultaat dat beter wordt.
Ja.
Kwalitatief beter.
En wat is eigenlijk, als je kijkt naar het burgemeesterschap, laten we beginnen positief met het mooiste moment. Als je nu terugdenkt aan je burgemeesterschap van Hilversum.
Nou, het moeilijkste moment, niet het mooiste, maar het moeilijkste moment was de MH17. Dat leidde in Hilversum tot 15 slachtoffers, wat veel was relatief. En dat was toevallig zo, omdat er een aantal drie gezinnen, hele gezinnen weg. Dus vader, moeder, 1, 2, 3 kinderen. Nou, gruwelijk echt. En dat kwam zo langzaam werd dat duidelijk dat het Hilversum trof. En dan zie je dat Hilversum met 90.000, 95.000 inwoners net klein genoeg is, dat iedereen kende wel iemand van de hockeyclub of van de voetbalclub of van de tennisclub. En ik ben vrij snel erop afgegaan. Een beetje een journalistieke habitus van je moet naar de plaats, moet je naartoe om te weten waar het over gaat, anders kan je geen stuk schrijven. Dus ik ben naar die gezinnen toegegaan, naar opa en oma. En met die mensen hun verdriet gedeeld. Nou, dat heeft heel positief gewerkt. Dat hebben mensen zeer gewaardeerd.
Ja.
En dat was natuurlijk totaal niet... Ik vroeg aan mijn ambtenaar, is hier een draaiboek voor? Als er zo'n korte tijd 3 gezinnen weggevaagd worden. Nee, zei hij. Nou, toen wist ik dat moet ik het op mijn eigen intuïtie doen. En toen was mijn intuïtie was, ik moet er naartoe. Ik moet het verhaal van die mensen horen, het verdriet horen.
Mm-hmm.
En er is dan toch in zo'n crisissituatie is er behoefte aan iemand die dat verdriet ook kan verwoorden. Nou, dat heb ik geprobeerd door de kerkdiensten te organiseren, door rouwverwerking te stimuleren.
Mm-hmm.
Nou ja, dus dat was een van de moeilijk, maar ook wel zeer bijzondere opdracht. Ook wethouders hebben daar natuurlijk maar aan meegeholpen, ambtenaren.
Ja.
Daarna kwamen die lijkouders uit Eindhoven, die kwamen die uiteindelijk kwamen ze uit het buitenland, uit Oekraïne. Kwamen ze naar Hilversum rijden. Mensen kennen die beelden nog wel op televisie. Dat was zeer indrukwekkend. En daar stonden wij dan klaar om die auto's op te vangen. En de mensen, de nabestaanden.
Ja.
Dus dat was
een heftige periode.
Dat was een hele heftige periode. Ja.
Ja. Maar ja, aan de andere kant zegt ook wel weer heel mooi hoe dat toen is. Ja.
Ja.
Opgevangen en uitgezet als een iets wat landelijk werd gedragen.
Ik heb nog mijn vrouw en ik hebben nog contacten met sommige nabestaanden. Omdat het zo intensief was. En met de pastoor, Tres mee van de Vituskerk. Die ook de kerk heeft opengesteld voor de rouwverwerking. Dat was heel mooi. Dus ja. je doet dan dingen die je niet van tevoren kan bedenken.
Ja.
Maar die je op intuïtie doet. Wat het beste is.
Ja. En
dus dat was de...
De moeilijkste periode.
De bijzonderste periode, ja.
Bijzonder, ja. Dus het is een beetje dubbel. Het was een hele droevige periode natuurlijk, maar ook weer heel mooi dat je dat hebt kunnen...
Ja, heb kunnen doen.
Ja.
En daar kan je dus een verschil maken.
Ja.
En er was een woonwagenkamp in Hilversum dat een beetje tussen de radar was gekomen met juridische en bestuurlijke toestanden. En daar heb ik op een gegeven moment ben ik me ermee gaan bemoeien. Chefzagger, zoals ik dat noemde. Ik maak er nu chefzagger van. En dan... daar heb ik geld aan de raad gevraagd om dat op te knappen. Omdat het was echt verwaarloosd. En dat is nog gelukt ook. Met het beschikbare geld en de beschikbare tijd. En die mensen die. Maar ook weer er naartoe met die mensen praten. Waarom is het zo ver uit de hand gelopen? Waarom is hier niet de boel netjes. Hou jullie het netjes bij nu? Daar ben ik nou trouwens wel benieuwd naar. Ik ben er nu alweer een jaar niet geweest. Maar
ja, hoe het er nu bij staat.
Het was prachtig op een gegeven moment. Gewoon een woonwijk. Zoals normaal. Nou ja. Maar dat waren ze niet meer gewend. Ze voelden zich tekort gedaan. Nou, dat is dan leuk als je dat kan veroorzaken.
Ja. Ja, je hebt genoeg dingen gedaan, denk ik, in die termijn als burgemeester van Hilversum.
Een beetje beweging gebracht.
Ja. En niet bang om ook met iedereen het gesprek aan te gaan.
Ja.
Ja, mooi. En bij de termijn van de Volkskrant, was dat een meer bewogen tijd? Als hoofdredacteur bij...
Ja, want die kranten die begonnen natuurlijk... De digitale periode kwam er aan het begin. Nou, we wisten nauwelijks of we daar geld voor moesten vragen voor de digitale krant. We wisten niet hoe we dat journalistiek moesten aanpakken. Dat was echt een onbegonnen terrein. En dat was wel... Dus we moesten experimenteren. Je moest durven experimenten te openen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar goed, als je achteraf erop terugkijkt... dan denk je, daar hadden we het misschien toch eerder... een betaalmuur moeten opbouwen. We hadden eerder... Want het was een bedreiging van buitenaf... waar Amerikaanse kranten al van omvielen. Mm-hmm. Misschien dat iets later pas gebeuren. Maar het was ook interessant. Ook een boeiende periode. En nog steeds bestaande kranten.
Ja.
Gelukkig, want ik lees er nog steeds veel.
Ja.
Maar,
zijn wij iets anders in, hè?
Ja.
Ja.
Ik begin mijn dag nog steeds met de Volkskrant en de NRC...
Ja.
Tegenwoordig ook een ochtendkrant.
Ja, dat kan bijna niet anders.
En dan ben ik toch een beetje bij van wat er in de wereld gebeurt. Vanuit verschillende perspectieven.
Ja.
Onmisbaar voor je meningsvorming. Voor je positie die je in de samenleving wil innemen.
Ja.
Jij zou er nog wat van kunnen leren.
Nee, ik heb me ervoor afgesloten voor die negativiteit. Maar goed, het is niet alleen maar negativiteit.
Nee. Er staan prachtige verhalen in de kranten meestal.
Tuurlijk. Het is...
En dan knip ik ze uit en neem ik ze voor je mee.
Precies, dan krijg ik alsnog die krant voorgeschoten.
Ja, het komt er niet aan.
Nee en die periode ook waar ik wel benieuwd naar ben. Natuurlijk genoeg verhalen. Daar maak je natuurlijk ook een hoop mee. Hè, als je daar werkt, denk ik. Want je zit overal als eerste op. Je noemt dan net even Pim Fortuyn die periode. Dat is natuurlijk ook waarschijnlijk een van de wat donkerdere perioden die je dan hebt meegemaakt.
Ik kwam als jongen van 27 na mijn studie in Utrecht kwam ik aan als leerlingjournalist B, onderste schaal. Mijn vrienden die verdienden allemaal 3 keer meer dan ik in het begin aan het eind van de rit was het andersom. Maar toen heb ik echt een klassieke loopbaan gehad van sociaal-economisch redacteur, chef van de afdeling, adjunct hoofdredacteur. Hoofdredacteur, dat kom je bijna niet meer tegen, zo stap voor stap op weg naar. En steeds het vertrouwen van die redactie gekregen. Dat is natuurlijk ook wel uniek. Dus ik heb in die periode, zoals ik erop terugkijk, vooral, ik was nog jong.
Mm-hmm.
Ik was 43 toen ik hoofdredacteur werd. Dus dat vond ik toch best jong.
Ja.
Ik heb heel veel geleerd. En ik ben het 15 jaar gebleven. Dus ik heb het ook. En heel veel turbulenties meegemaakt van ander eigenaarschap. Er moest gefinancierd. De kranten moesten geld, hadden geld nodig. Nou, dat was allemaal ingewikkeld. Dus ik heb vooral veel geleerd en gekeken hoe andere mensen het deden.
En wel mooi zo'n klassiek voorbeeld van. Ja, hoe je jezelf hebt opgeklommen.
Ja,
die weg van succes hebt bewandeld.
Van laagste schaal naar de hoogste.
En hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Hoe kenmerkt zich dat succes?
Hard werken, meneer Barberio.
Hard werken, dat is het.
Hard werken.
Ja.
Ja.
Vooral hard werken.
Dat belde op een gegeven moment burgemeesters ook nog op. Toen ik in Hilversum na mijn ziekte al die adhesiebetuigingen kreeg. Dat ze belden, wat heb je in godsnaam gedaan, Pieter in Hilversum? Want ze dragen je op handen. Toen was mijn standaard altijd hard werken. Dat is ook wel, als je alle mailtjes van de mensen wil beantwoorden, zelf,
ja.
Daar stond ik op. Ja, dan moet je gewoon doorgaan. Dan moet je per dag je werk afmaken. Dat ben ik ook nog. In het gemeentehuis zei ze wel, de enige die rent in de gangen, dat is Pieter, die is denk ik nog steeds een krantje aan het maken. Die moet s'avonds weer klaar zijn.
Ja.
Dat is een soort habitus die je hebt geleerd. Elke dag moet er weer een nieuwe krant zijn. Je begint op 0 en je gaat naar 100 in een dag.
Ja.
Dus dat. Dus hoe je dat voor elkaar kan, ja, door toch veel beschikbaar te zijn.
Ja, want dat is het. Kijk, natuurlijk alleen hard werken. Ja, wat omvat dat precies? Hard werken houdt dat in. Niet om 5 uur je computer dicht of afsluiten. Als je bereikbaar zijn, waarschijnlijk.
Als je mijn zoon zou vragen van hoe was die periode, zegt hij, nou, hij heeft 1 keer thuis gegeten. S'avonds. En dat, ik vond dat ik om 8 uur thuis was en het journaal nog even keek en daarna een boterham had. Dat vond ik prima. Maar zij, mijn vrouw en mijn zoon aten natuurlijk om 6 uur.
Ja.
En dan zegt hij, dat is hier 1 keer geweest in al die jaren. Nou ja, zo erg was het misschien niet, maar dat geeft wel aan dat het best heftig was natuurlijk.
Ja, dus je moet er echt alles voor over hebben.
Veel voor over hebben.
Dat zijn en wat zijn dingen waar je tegenaan liep? Zijn er ook dingen waarvan je dacht, ja, dit vind ik niet leuk? Of de kritiek die je krijgt? Want dat zal natuurlijk ook wel gebeuren.
Tuurlijk, want je maakt keuzes met de voorpagina van zo'n krant. En dat,
mm-hmm.
Dan is er altijd wel weer mensen die het daar niet mee eens zijn. Dus die komen dan in verweer. De lezers zijn vaak kritische toeschouwers.
Ja.
Dat is ook maar goed ook, want dan houdt een krant scherp.
Ja.
Maar dat vond ik ook wel eens lastig. En dacht, ja, god, we hebben toch ons best gedaan om het beste te maken van die dag. Want je moet het doen met de dag, met de ingrediënten van die dag. Je kan niet vooruitkijken en terug heeft ook geen zin. Dus je maakt, het is instantswerk, zou je kunnen zeggen. En elke dag heeft genoeg aan zichzelf, om het zo maar te zeggen. Dus je moet het daarmee doen.
Ja.
En dat is ook wel boeiend, maar ik merkte pas wat voor redrace het was. Ook weer anders dan dat bestuur. Toen ik eenmaal uit de Volkskrant weg was. Toen merkte ik pas, toen ik eruit verstapte, in wat voor tunnel je zit eigenlijk. Dag in, dag uit. En toen zei mijn vrouw, hoe is het dan toch mogelijk dat je weer een baan hebt gevonden als burgemeester, waar je weer 24-7 beschikbaar bent. Daar had zij dan weer gelijk in.
Ja. Het is toch een beetje de verslaving aan.
Dat is het zeker. Dus dat is ook wel het afkicken.
Waar was je dan verslaafd aan?
Ja, toch aan de adrenaline, aan de dragen van verantwoordelijkheid. Een product maken wat elke dag weer op de markt verschijnt, is ook wel verslavend. Want je kan het elke dag weer beter doen dan de dag daarvoor.
Ja.
Dat is ook wel mooi. En dat heb je niet zo vaak. Soms zijn mensen jarenlang bezig met iets te maken en dan is het klaar. Terwijl een krant maken, dat is elke dag weer een proeven van bekwaamheid. Of niet. Maar je maakt of de beste of niet. Het is een heel competitieve wereld. Zou mensen niet zo denken, maar dat is wel zo. Je kijkt bij elkaar af van hoe heeft hij het gedaan? Hoe hebben zij de keuzes gedaan? En dat maakt, en die competentie, dat is verslavend.
Ja.
Het competitieve.
Ja, en ik denk ook wel heel gezond. Maar daar ligt ook gelijk die dunne scheidingslijn. Dat competitieve, dat harde werken. Ik denk dat het iets heel gezonds is. Maar dat het ook heel makkelijk is om daarmee over je eigen grenzen te gaan. Ik denk dat daar zeker wat voor te zeggen valt. Is als jij een baan hebt waar je geen energie van krijgt, die eigenlijk alleen maar energie kost. Een relatie hebt waar je geen energie van krijgt, die alleen maar energie kost.
Ja.
En hetzelfde geldt ook voor voeding of training. Is dat je heel goed alles dagelijks op de weegschaal moet leggen. En alles heeft natuurlijk een prijs. En ben je bereid om die prijs te betalen voor hetgene wat je op dit moment doet?
Dat is steeds de afweging. Hè?
Dat elke dag moet je opnieuw afwegen. Elke dag
waard?
Moet je, ja. En ik denk dat dat soms heel lastig is als je ergens middenin zit. Ja, je hebt natuurlijk in wat 8 banen gezeten in je leven.
Ja.
En zolang je in die 8 banen zit, heb je niet door hoe hard het gaat. Hoe misselijk je eigenlijk bent. En dan stap je uit en dan moet soms het, mensen overgeven.
Omdat het plezier wat je daaraan ontleent, omdat je een resultaat boekt wat je bevalt, houdt je gaande.
Ja.
Het kost veel energie, maar het geeft ook energie.
Maar zou je dan bijvoorbeeld, het is een vraag die ik dan even iets wat ik me hardop afvraag, vaker vakantie kunnen nemen om even uit die 8 baan te stappen, om te zeggen ook en om dat even te reflecteren?
Ja,
en
dat vond ik altijd onderbreking van het ritme.
Maar dat had dus wel uit kunnen maken.
Zakelijke onderbreking noemde een adjunct het wel eens bij mij bij de Volkskrant van de. Maar dat zou misschien beter zijn. Ja, dat plan. God, nu heb ik voel ik nu ik met pensioen ben.
Mm-hmm.
En ze vragen, daar geniet je ervan? Nou, het woord genieten, dat vind ik heel lastig in dit verband.
Ja.
Maar je hebt wel natuurlijk meer tijd, meer vrije tijd. Je doet nu dingen, ook sociaal, die je anders altijd niet deed, omdat je er toch geen tijd voor had. En nu, dus dat is wel weer een voordeel in dat nieuwe leven. Maar het missen van structuur en het missen van. Wat ik leuk vind is om met mensen samen te komen. Ik kwam laatst een ambtenaar tegen die zei, we missen je op maandagochtend, want dan had je weer wat bedacht en dan konden we de hele week mee aan de slag.
Ja.
En dat had ik zelf ook, van dat je met elkaar bij iets probeert te veroorzaken wat verbetering behoeft in Hilversum dan in dit geval.
Mm-hmm.
En dan aan het eind van de week terugkijken en denk, nou, dat is toch, er is ons iets gelukt.
Ja.
Dat mis ik wel. Maar goed, dat is logisch dat als je eenmaal met pensioen bent, wel dat logisch. Het is wel van 100 naar 0. Het zou wat mij betreft iets gefaseerder hebben gemogen. Maar goed, door die ziekte komt dat ook dat ik natuurlijk ook niet meer alles tegelijk kon. Dus daar zitten we nu in en daarom ben ik blij dat jij af en toe nog een beetje
aan de rem trekt bij je.
Aan de rem trekt. Nou ja, en het positieve eruit haalt van het heeft je ook dingen, goede dingen gebracht.
Ja.
Ik heb nog altijd een neiging om het glas half leeg te zien. Je hebt de neiging om het glas half vol te zien. Dat maakt net even een verschil.
Ja, dat helpt zeker. En dus om dingen op je eigen voorwaarden te doen en blijven doen, is het dus belangrijk om goed bewust te zijn van wat er daadwerkelijk in je leven gebeurt. En het erkennen daarvan. Hè. Dus in jouw werk heb je misschien gemist om daar wat licht op te schijnen. Van oké, hoe fit ben ik daadwerkelijk? Ja. Of hoe goed voel ik me nu hierbij? En waarschijnlijk was het werk geweldig, alleen daar was je dus.
Nou, die reflectie, daar heeft het wel eens aan ontbroken.
Ja.
Het is wel interessant om even te vertellen dat na de Volkskrant, of in de laatste jaren van de Volkskrant, ben ik ook nog lector geweest in Utrecht aan de hogeschool.
Mm-hmm.
Op verzoek. En toen heb ik colleges gegeven aan jonge mensen, studenten, eerstejaars, tweedejaars. Nou, en die, om het nou maar zo te zeggen, die hingen aan mijn lippen, omdat ik pas toen besefte hoeveel kennis ik had vergaard, die ik zelf heel normaal vond. Maar als ik dat nou netjes rubriceerde en vertelde in themaatjes naar die studenten,
mm-hmm.
dat was allemaal voor hen, dat vonden ze fantastisch. Want die wereld kenden ze niet. Op die manier gebracht door iemand die het allemaal meegemaakt heeft. Dus dat was voor mij wel weer een eye-opener. Dus dat heb ik gelukkig nog wel een paar jaar meegekregen, dat ik die reflectie kon toepassen. En dat reflectie op dat bestuurlijke werken als burgemeester, dat moet ook nog wel plaatsvinden.
Ja.
Want je beseft niet hoe snel, en nu wij er ook over praten, hoeveel dingen je eigenlijk als gewoon veronderstelt, terwijl dat helemaal niet hoeft te zijn. Hoe je een crisis aanpakt, welke besluiten je dan moet nemen, hoe je daarmee omgaat. Dat soms je daar snel naartoe moet en soms meer moet afwachten. Nou ja, dat zijn allemaal afwegingen die je moet maken.
Ja.
En die leer je in de praktijk. Niet door een boek te lezen, maar die leer je gewoon door het te doen en te kijken wat het veroorzaakt.
Ja. En hoe zou je dan kunnen genieten van de dingen die je hebt bereikt? Hoe doe je dat bijvoorbeeld nu anders? Of hoe had je dat dan anders gedaan met terugwerkende kracht? Als je nu denkt van, hoe geniet je nu van alles wat je hebt bereikt?
Dat is nog even lastig. In de martelkamer.
Ja, Zie je tijdens het trainen.
Ultieme geluk, twee keer de week een uur worden afgebeeld door jou.
Dat is een momentje van rust. Nee, maar goed, nu spreek je
maar
erover.
Dat, ja. Maar dat moet ik echt leren. Dat is niet zo vanzelfsprekend bij mij. Dus dat moet ik... Ik moet weer een andere balans vinden tussen de dingen die ik doe. Ik vind het leuk om... Een burgemeester verbindt ook, hè? Verbindt mensen.
Mm-hmm.
We hebben met een wethouder in Hilversum hebben we wel eens genoemd... Het rijgen van parels. Wat zijn we aan het doen? Parels rijgen. En parels zijn... Het museum in Hilversum is prachtig. De beeld en geluid. De omroepen. Mm-hmm. Je hebt daar fantastische instellingen. Die toen wij kwamen daar, 10-12 jaar geleden... Ze elkaar nauwelijks kenden. Wij zijn dat gaan verbinden. We zijn die om een tafel gaan zetten. Heb ik ook wel van Van der Laan geleerd. Dat je gewoon in het raadhuis mensen bij elkaar moet brengen. En dan met een, van wat gaan we samen doen? Niet wat gaat iedereen apart doen, maar wat gaan we nou samen veroorzaken voor inwoners? En dat is fantastisch als dat lukt. Mouwen opstropen, jasje uit. En pas uit de kamer als er een concreet plan ligt. Nou ja, dat mis ik nu wel, ja. Dat is even niet aan de orde.
Ja, nu mag je zelf de mouwen opstropen en zelf aan de bak. Ja, mag je het alleen doen.
Ja.
Ik help je niet.
Aan de rekstok hangen.
Ja. Nee, maar het is wel mooi, hè, omdat ik daar zelf ook wel wat problemen mee ervaar. Is dat je kan vaak pas van dingen genieten als je dan aan iemand anders vertelt... Wat je dan hebt bereikt of hoe je iets hebt gedaan. Dus dat is dan misschien ook wel de oplossing daarvoor.
Er zijn nu ook al dagen dat ik nauwelijks mensen... tegenkomt, behalve mijn eigen vrouw.
Ja.
En daar weer tegen begint te klagen. dat het zo jammer is dat ik geen werk meer heb. Maar het begint wel weer te komen een beetje.
Ja, en volgens mij zit je ook niet stil. Dus dat scheelt ook
Verveel
wel.
Me niet hoor. Nee, zeker niet. Maar de structuur is even anders.
Ja.
De dynamiek is anders. Maar goed, het is wel, jij noemt het net al een verslaving. Het is ook wel een beetje een verslaving waar je vanaf moet kicken.
Ja.
Ik moet er een keer vanaf.
Ja. Zijn er dingen vanuit je jeugd die je hebt meegenomen of die je hebt moeten overwinnen om te komen waar je bent gekomen?
Spreken in het openbaar blijft altijd. Ik, volgens de omstanders doe ik dat goed. Maar ik ben altijd wel nerveus ervoor. Van, gaat het wel? Weet ik mijn tekst wel en kan ik het op de goede manier presenteren? Dus dat blijft altijd wel een uitdaging, maar dat is voor heel veel mensen.
Maar je doet het altijd
maar
toch?
Maar ik doe als burgemeester ben je er minder meer toe veroordeeld.
Ja.
Overal waar je komt moet je iets zeggen.
Maar is dat dan ook...
Met MH17 merkte ik dat ook. Dat zelfs in de kleedkamer van de jongens waar de jochie dood was gebleven. Vertellen van hoe goed hij kon voetballen. Ja, dan moet je ook weer wat... Dan moet je toch wat zeggen. Ja, wat vindt u daarvan?
Ja.
Overal, en dat is wel het bizarre verschil tussen een journalist en een burgemeester. Een journalist die zit vaak achter in de zaal met een opschrijfboekje stil te zijn en schrijft een stukje en dat komt de volgende dag of de dag erop in de krant. En een burgemeester komt een zaal binnen, moet altijd op voorste stoel gaan zitten.
Ja.
En die krijgt altijd het woord. Dus dat heb ik echt ook wel moeten leren en aan moeten wennen.
Ja.
Dan ben ik niet extreem verlegen of zo, maar je moet toch wel wat overwinnen. En in het begin, en dan moet je je keten erom, maar wat ook afstand creëert. Het is mooi, het is bijzonder, maar het is ook, in het begin droeg ik hem eigenlijk niet zo graag. Totdat ook wethouders tegen me zeiden, je moet hem wel dragen. Jij bent de burgemeester, dat ding heb je niet voor niks. En aan het eind van de rit draag je hem misschien wel te vaak.
Nee, voelde toch wel goed uiteindelijk.
Maar dat voelde toch wel goed, ja. Je begrijpt de symboliek ervan.
Ja,
het heeft wel zijn functie.
Ja, ja, je hebt je plek misschien ook wel gevonden binnen die gemeente.
Hoe heet dat in de zomer, wat ze doen? Kinderen lopen dan een avondvierdaagse.
Mm-hmm.
En aan het eind kom je bloemen uitdelen.
Oh ja.
En dan komen al die kinderen naar jou. Toen hebben we een keer de truc uitgehaald, omdat ik die keten om heb. Aan de burgemeester. Toen hebben we de truc uitgehaald. En wethouder was zo depressief daarvan dat ze niet naar hem kwamen. Toen zei ik, nou doe jij dan even die keten om. En toen kwamen ze allemaal naar hem. Dus het werkte inderdaad. Het klopte.
Het beeld klopte, ja.
Ja.
Grappig.
Dus dan is ook wel weer een besef. Dat is wel weer goed om te weten dat het de functie is die de burgemeester... Jij bent als persoon een tijdelijke invulling daarvan.
Ja.
Het gaat niet om jou. Het gaat om die functie van het instituut burgemeester. En dat vertegenwoordig jij een tijdje als voorbijganger.
Ja.
En ik heb natuurlijk ook nog wel eens de neiging gehad om... Ik was ook echt de burgemeester van Hilversum. Ik was ook echt de hoofdredacteur van de Volkskrant. Dus mensen die zich aan die positie... dicht aan die veel gelegen hebben laten liggen. Dat je daar een zekere identiteit aan hebt verbonden, van overhouden. Die hebben het moeilijker om de afstand van, om het los te laten, om er afstand van te nemen dan anderen.
Ja.
Dus dat speelt bij mij ook wel. Dat ik daar ook wel. Ik kan er goed over. Ik kan het rationaliseren, zoals ik het nu zeg.
Ja.
Ik weet het wel. Maar emotioneel had ik toch wel vaak van. En daar heb ik nu wat meer last van dan gemiddeld, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Dat mede mijn identiteit bepaald heeft. Omdat ik het ook lang gedaan heb. Ik ben ruim 10 jaar burgemeester en ik ben ruim 15 jaar hoofdredacteur geweest. Dus dat zijn lange periodes die je leven helemaal gaan omvatten.
Ja. Wat zijn echt momenten die je leven echt hebben veranderd? Situaties bij de Volkskrant of als burgemeester van Hilversum?
Nou ja, toch die MH17 heeft mij.
Dat blijft toch wel een ding. Wel, in welk opzicht verandert dat je leven dan?
Nou ja, je krijgt contacten met mensen die we nu nog steeds hebben, die heel belangrijk voor je zijn.
Mm-hmm.
Waar je ook iets kan betekenen. En dat bepaalt je leven. Voor een deel, dat vult je leven in.
Ja.
Dus dat geldt wel voor meer. Ik heb ze nou niet zo paraat. Maar...
Nee, en nogmaals, die gelijkenissen, of gelijkenissen of verschillen. Wat zijn gelijkenissen of verschillen tussen die verschillende bevolkingsgroepen? Je bent in het Koningshuis geweest.
Ja.
Dat is natuurlijk een heel groot contrast met bijvoorbeeld ook
ja.
wat armere buurten in Hilversum. Nou ja. Wat zijn dan gelijkenissen bijvoorbeeld?
Grote mensen voor jou, die je voor je leven bepalen, zoals Evert van der Laan, voor mij een belangrijk iemand, maar Wim Kok in de politiek destijds, toen ik de vakbeweging volgde voor de Volkskrant, was een grote man voor mij. Voorbeeld. Uiteindelijk gaat iedereen dood. Als je ouder wordt, merk je dat.
Dat zijn de gelijkenissen.
Nou ja, dat is toch wel heftig eigenlijk, dat dat zo is.
Ja.
Dus de kwetsbaarheid. We zijn het allemaal. Ik dacht ook dat het mij nooit zou overkomen wat nu is overkomen. En ik was opeens aan de beurt.
Ja.
Zonder voor aankondiging. Pats, boem, daar was het.
Ja.
Nou, dat leer je pas als je wat ouder wordt.
Ja, en voor de mensen die het dan niet weten, je hebt een hersenontsteking gehad in 2021, ja. in de lente eigenlijk.
Ja.
En bent daar nog herstellende van. Het was een bijna doodervaring, ook al ervaarde je dat misschien zelf niet zo.
Ja, ik was er bijna niet bij, ik was er nauwelijks bij, maar het was wel heftig, ja.
Ja. Ja, dat heb ik in het begin heb ik dat misschien een beetje gemist voor de mensen die dat niet hebben meegekregen. En dat was eigenlijk in het laatste jaar, want jij kwam bij mij trainen. Eigenlijk met het idee van, nou, ik kom 1 keer per week trainen. Tot aan dat mijn burgemeesterschap voorbij is. En daarna zien we wel verder.
Omdat het moest van mijn vrouw en van jou. Ja. Ja,
precies, waarschijnlijk konden we wat voor je betekenen. En dus in 1 keer word je getroffen door het noodlot.
Ja.
En dan in 1 keer heb je geen keuze. En moet je wel aan de rem trekken. Ja. En moet je wel aankijken wat je misschien al die tijd niet hebt willen aankijken. En kijk, het is niet, ik ben geen dokter, maar ik geloof wel heilig in het feit dat als je bepaalde dingen te lang negeert, dat het leven vanzelf bij je aan de deur klopt. Ik denk dat de trouwe luisteraars van deze podcast dat bijna iedereen hebben horen zeggen. Is dat ja, wanneer je niet erkent wat erkend moet worden, dan wordt er wat harder op de deur geklopt.
Ja,
niet om jou te vellen, maar wel om je wat te leren of om je verder weer te brengen.
Die spiegel liet je mij wel kijken, ja.
En dat is ook een perceptie. Ik denk dat niet iedereen of de huisarts hoeft het daar niet mee eens te zijn of andere mensen. Maar ik denk dat de meeste mensen die bepaalde dingen toch te lang hebben genegeerd, ook hebben ervaren.
Nou, de mateloosheid.
Dat
is het stapelen. Het meer, je moet het meer faseren.
Ja.
Activiteiten achter elkaar plannen. Totdat je doodmoe in je bed valt. Dat kan 1 keer gebeuren. Maar week in, week uit, maand in, maand uit.
Ja.
Is het toch niet echt gezond. Niet verstandig.
Nee.
En dan kan je het lang volhouden als je een sterk gestel hebt.
Ja.
Maar er komt misschien toch een dag des oordeels.
Dat die mateloosheid te lang aanwezig is in je leven.
Ik, ja. Ja.
Alles met maat en de balans, denk ik dat een cliché, maar wetmatigheid is. En we hebben het natuurlijk gehad over de dingen die mensen gemeen hebben in verschillende lagen van de bevolking, om het maar even zo te zeggen.
Ja.
Maar merk je ook verschillen bijvoorbeeld? Dat je dacht van, oh, dat is interessant. Ik merk echt dat politici deze houding hebben of deze instelling. Of mensen uit Koningshuis en mensen die bijvoorbeeld als burgemeester, als je de wijken inloopt, dat daar dan verschillen in zaten? Die je zijn bijgebleven?
Het is toch meer, je hebt zoveel verschillen in die, Je hebt zoveel verschillende burgemeesters. Er bestaat geen handboek burgemeester. Zoals mm-hmm. handboek soldaat bestaat er wel. Maar of dat terecht is, weet ik niet. Maar je hebt zoveel verschillen. Je hebt mensen met een juridische achtergrond. Je hebt mensen, nou ja, zoals ik dan, met een journalistieke achtergrond. Daar heb je er niet zoveel van. Maar die opereren zo anders. Dus het gaat toch meer om de persoon dan om de functie.
Ja, dat is in ieder geval.
Hoe je het inricht. En dat geldt voor de journalistiek ook.
Ja. Ja, qua verschillen zijn er niet echt dingen. Misschien meer, als ik het wat meer qua mindset of zo. Of qua houding. En mensen die bepaalde... Je hebt natuurlijk zelf ook bepaalde functies bekleed. Merk je dan iets in verschil van mindset? Dat is misschien meer de vraag die ik wilde stellen. Ja. De Mr. Mindset zijn we natuurlijk geweest samen. Maar merk je dan misschien wel met terugwerkende kracht of dingen die toen je vol in de periode bij de Volkskrant zat, dat je echt dacht van ja, weet je, kom op de schouders eronder. Dat is het nodig om dingen te bereiken.
Je hebt natuurlijk ongelijkheid. Hè? Je hebt mensen die meer kans hebben, naarmate ze, het hangt af op welke plek je geboren wordt. Dat sowieso mm-hmm. al in de wereld al helemaal.
Ja.
Als je in India of in Bangladesh geboren wordt, dan heb je een heel ander vooruitzicht dan als je in Nederland wordt geboren. Maar dan toch is het nog weer de kracht van mensen zelf, of ze er zich uitwerken, omhoog werken of niet. Of ze erin blijven hangen. Ja. Dat zie je in Nederland ook wel. En dat heeft toch met die mindset te maken, met je ambitieniveau, met je daadkracht.
Ja.
En daar zie je grote verschillen in.
Ja. Ja, wat je zegt ook, niet iedereen begint in dezelfde positie. Maar er zijn gewoon mensen die dus in een wat minder gunstige omgeving zijn opgegroeid.
Maar de een blijft erin hangen en komt niet verder. En de ander die weet zich eruit uit te werken.
En wat is dan het
verschil? Te werken.
Heb je dat verschil ook ervaren, wat dat is? Tussen dan degene die wel succesvol is en diegene die niet succesvol is?
Dat is ook met wie je verbindt. Of je in een vriendengroep bent die ambitie heeft. Of een vriendengroep die zegt, van nou, laat maar zitten. Het mm-hmm. zal onze tijd wel duren. Dat maakt ook wel verschil, hoor. Merkte ik bij de Volkskrant ook wel. Maar een groep redacteuren die vaak in de kroeg zaten, een beetje zaten te kanker op de hoofdredactie. Mm-hmm. Maar zelf niet zoveel veroorzaakten. Maar er waren ook ambitieuze journalisten die zeiden van, we gaan de krant beter maken elke dag. Wat kunnen we doen? Die zich aanboden. Mm-hmm. Ja, die verschillen die hou je. Dat zie je bij de ambtenaren ook. Dat zie je overal. Wat ik heb meegemaakt.
Dan kom je toch alweer een beetje bij de verantwoording van de mens zelf.
Ja, ja.
Je hebt zelf de verantwoording.
En die gebruik je volop of je doet het niet. Dat maakt wel verschil. Ja. En dat heeft niet eens iets met rijk of arm te maken. Dat kan onder de rijken, dat kan onder de armen. Dat is toch je persoonlijke inzet.
Ja, dat heb je dus van dichtbij.
Heb ik van huis uit meegekregen. Want je moet werken voor je geld.
Ja. Werken voor wat je waard bent eigenlijk.
Werken voor wat je waard bent.
Ja.
Dus ja, als ik soms nog wel... Ik ben één keer die afgelopen tijd over genieten gesproken. Met een vriendje 's middags naar de film gegaan. Nou, ik vond het echt gewoon spijbelen. Ik dacht, wat doe ik hier? En hij zei, man, steek toch niet zo aan. Ga gewoon genieten van die film.
Ja.
En had ook gemoeten en dat heb ik ook wel gedaan. Maar ik voelde het voelde van binnen toch van... Ja, ik kan toch niet midden op de dag naar een film gaan? Dat is toch idioot? Calvinisme.
Ja. Ja, maar dat geeft ook wel natuurlijk veel aan hoe je bent ingesteld. En over de mindset gesproken, dat het heel goed is om een positieve mindset te hebben. Ja. Om een mindset te hebben dat je je schouders eronder zet. Maar daar zit natuurlijk ook altijd een keerzijde aan, is dat er ook weer gelijk geen maat op zit.
Ja, nou ja,
en dat kan weer leiden tot problemen.
Dat hangt een beetje van je professionele omgeving af.
Ja.
Als je elke dag aan de bak moet omdat er een krant moet komen, dan is het een heel andere omgeving dan als je een jaar de tijd hebt om een product te ontwikkelen.
Ja. Wat zijn nog echt mensen die een behoorlijke indruk op je hebben achtergelaten? Ewout van der Laan zei je net al.
Ja, zeker.
Zijn er nog andere mensen die echt een behoorlijke indruk op je hebben achtergelaten?
Mijn vrouw.
Ja, wat in welk opzicht?
Nou, dat is wel iemand die altijd maar doorgaat, maar misschien iets minder mateloos is dan ik.
Mm-hmm.
Iets verstandiger in het leven staat wat dat betreft. Nou, dat heeft ook wel met haar opvoeding te maken. Zij is opgevoed door twee ouders die heel positief in het leven staan. En ook heel positiviteit uitstralen, een beetje zoals jij.
Mm-hmm.
Positiviteit uitstralen naar hun kinderen. Terwijl mijn ouders vaak wat kritischer waren. Zo van, dat kan beter, dat kan anders. Dat kan. En dat heb ik altijd wel ook, dat vind ik zelf ook, dat is wel geïnternaliseerd bij mij. Dat ik dat ook zelf vind. Dat heb ik ook, draag ik ook een beetje naar mijn zoon uit.
Ja.
Terwijl mijn vrouw straalt vooral positiviteit uit naar zijn, naar mijn zoon. Naar haar zoon. En dat maakt toch verschil. Misschien dat je soms wel hetzelfde bereikt, maar soms ook niet. Omdat je, nou ja, dat is net hoe iemand daar tegenover staat. Dus daar ben ik wel onder de indruk van hoe zij dat altijd weer voor elkaar krijgt.
Ja.
Hoge gunfactor.
Ja, zo hebben jullie allebei je eigen sterke punten en dingen waar je aan werkt. En dat maakt ook dat jullie dan bij elkaar passen. Want wat is misschien een wat uitwijkende van afwijkende vraag. Maar wat maakt dat een relatie goed werkt? Misschien wel leuk om... Ja. Jullie hebben natuurlijk ook van alles meegemaakt samen.
Ja, nou, ik heb net 10 jaar op kamers gewoond in Hilversum als burgemeester.
Dat is de basis voor een goede relatie.
Elkaar een beetje vrij laten, een beetje ruimte geven. Dat is ook wel belangrijk.
Ja.
Niet bovenop elkaar zitten. Nou, daar heeft zij al sowieso geen last van. En nu zitten we wat meer bovenop elkaar. En dat is ook wel een nieuwe fase. Wat
je moet ontdekken, ja.
Wat je weer moet ontdekken en weer moet in harmonie moet brengen.
Ja.
Maar, verschillen... Je moet niet te veel op elkaar lijken. Je moet een beetje verschillend zijn van karakter. Wat ik net al schetste.
Mm-hmm.
Dat helpt ook wel.
Ja.
Dat je elkaar aanvult.
Ja. En een beetje vrij laten dus.
En een beetje vrij laten. Dat is ook wel heel belangrijk. Ja. Als je het lang wil volhouden met elkaar.
Ja. 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 Maar het zijn wel mooie dingen. Kijk, nogmaals ook. Ik heb je ook uitgenodigd hier. Om toch ook wel je levenservaring te delen. De wijze lessen die je hebt meegekregen. De mooie dingen die je hebt ervaren als hoofdredacteur van de Volkskrant. Of als burgemeester van Hilversum. Het zijn natuurlijk al nog wel wat dingen die je hebt meegemaakt. Hè? Nou goed, ik vind het wel leuk om misschien toch ook met de meditatie af te sluiten. Jij kende, nou niet om te gaan mediteren, maar meer om te zeggen wat het voor, of meer om te ontdekken.
Sluit
wat het...
uw ogen thuis.
Ja.
Denk aan ons.
Ja, precies. Nee, wat heeft de meditatie jou uiteindelijk gebracht? Want jij
rust in mijn hoofd.
Dat is letterlijk wat je nodig had.
Mijn hoofd is nog steeds... Je hebt het ook een keer gezegd, het is ook een titel van een van de columns geworden. Je leeft nog steeds als topsporter, maar je voeding en je rust is er niet in, is niet aangepast aan dat verhaal. Maar dus ik ben af en toe nog een beetje schaduwjournalist of schaduwburgemeester. En ik moet gewoon, en het hoofd dat tolt maar rond.
Ja.
En die meditatie geeft mij wat meer rust in mijn hoofd. Dat heeft echt wel geholpen.
Ja, mooi thema. Dat was ook de show waar we geweest zijn bij Michael Pilarczyk. Maar dat heeft je wel veel geholpen uiteindelijk. En mensen die altijd maar druk in hun hoofd zijn. Dan klinkt het heel makkelijk. Zorgen dat je niet zo druk in je hoofd bent. Maar vaak is dan de meditatie.
Die meditatie helpt dan. Ja. Geeft wat meer houvast.
Ja.
Dat is een mooi woord, hou vast.
Ja, zeker. Een beetje hou vast. Nee, ik denk dat we zo alle thema's wel hebben behandeld.
Ik denk het ook.
Mooi klein uurtje van deze podcast. Waarbij ik je heel erg wil bedanken voor je tijd. Voor jouw verhaal.
Graag gedaan.
En voor wie je bent.
Dankjewel.
En de bijdrage aan de maatschappij.
Jij ook bedankt voor wie je bent. En bedankt voor je hulp de afgelopen maanden.
Zeker, heel graag gedaan.
In de martelkamer.
Ja, de martelkamer. Ja,
welkom in de martelkamer.
Het verhaal gaat nog even door. Dit verhaal stopt, deze aflevering, deze podcast. Nogmaals bedankt. Luisteraars, kijkers, enorm bedankt weer. Leuk als je een like of reactie achterlaat of wat je van de podcast vond. We zijn er snel weer, over 2 weken, zoals jullie van Barberio Podcast gewend zijn. Ik ben dankbaar voor jullie luisteren, kijken, support. We gaan... weer lekker mee door.
Dankjewel.